Bij ons was een vraag of de nieuwe tijdskinderen, zoals of de kristalkinderen, hoe ze genoemd worden, met een andere DNA-code komen op aarde dan wij gekomen zijn. Zelfde code.
Ze hebben niet een andere DNA-code, maar ze hebben wel invloeden in zichzelf waardoor die verandering kan gaan komen.
In henzelf.
In henzelf,
die invloeden zijn in henzelf.
Ja, en het is duidelijker dan, hoe zou ik het zeggen, voor mensen die al heel lang vanuit hun oude geconditioneerdheden leven.
En wat zijn dat dan voor invloeden in hen?
Dat is heel wijd en heel groot.
Ja, maar kunnen wij
dat moet,
zo...
moet je uit elkaar halen, kan ik niet zomaar geven. Kijk, en dat is nou wat gevraagd wordt, het onderzoek daarnaar. Want als ik zou doorkrijgen hoe dat allemaal is, dan hoeft die mens dat onderzoek niet meer te doen.
Nee, we moeten aan het werk, dat begrijp ik.
Ja. Ja, maar wat er dus gevraagd wordt vanuit het kosmisch collectief, is dat die mens al zijn kennis en kunnen en wetenschap gebruikt om hier onderzoek naar te doen. Want het is een reëel bestaand feit.
Hoe kunnen wij dat aantoonbaar maken? Kunnen ze daar een richting aan geven? Want het probleem is met deze stellingen, hypothese, het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. Mm-hmm. En de mensen, de wetenschappers althans, en de westerse mens gelooft het pas of accepteert het pas als hij het kan aantonen.
Daar ben ik helemaal mee eens, tot mijn verdriet. En ik denk dus dat, even hoor, ga maar even zitten, ik moet even horen. Het onderzoek wat plaats kan vinden. Ik zeg in mezelf moet vinden, maar mag niet. Kan vinden. Kan zodanig gericht zijn. En dan komen we weer op die onschuld terecht. Dat is vanuit onbevooroordeeldheid.
Onbevangenheid.
Die onschuld. Daar dan openheid voor gaat komen. Zonder angst om door de inquisitie van de skepsis te pakken genomen te worden, of door andere wetenschappers helemaal uitgerangeerd te raken. Daar zit het in. En waarom gebeurt dat dan niet? Ik stel mijn eigen vraag dan maar. Omdat bijna iedere wetenschapper die niet vanuit zijn diepste spiritualiteit leeft, de angst heeft dat hij geroyeerd zal worden, dat hij niet erkend zal worden, dat hij kortom buiten de boot gaat vallen. En dat is een zeer slechte vormgeving in onze maatschappij. Ze willen nog een vraag, een hele...
Vanuit de kwantumfysica wordt gezegd, een objectief onderzoek bestaat niet. De onderzoeker heeft altijd...
Ja. Dus
een bewuste of onbewuste subjectieve relatie met het onderzochte.
Dat is in de psychologie bewezen.
Ja, maar als het gaat om die kinderlijke onschuld, als het ware in je manier van aanpak van onderzoek te integreren, hoe... Ja, ik probeer die vertaalslag duidelijk te krijgen naar van vraagt het... dat wetenschappers mogen voelen, mogen zien, mogen beschrijven wat ze ervaren.
Ja. 1-0, prachtig.
Ja. En hoe zou dat, want je sprak net ook over die fotonen, over die lichtenergieën.
Ja.
Is dat iets, zou dat een link kunnen zijn waarbij dat... daaraan gerelateerd kan worden?
Ja, in die fotonen, die lichtenergieën, is dus alle kosmische informatie aanwezig. Hoe dat ontvangen wordt door de mens in zijn bewustzijn, hangt af van zijn eigen paradigma, van zijn eigen geaardheid. Ik dacht dat uw vraag iets hiermee te maken heeft.
Ja, dat slaat hier op een of andere manier wel bij aan. Ik heb een soort model waarbij Ik, het geestelijke van de mens, dat is, of niet alleen van de mens, van de totale werkelijkheid, dat is dat gele gebied. Dat groene gebied daarachter, dat is de materiële wereld, de ruimte-tijd. En daartussen, daar hangt dan in mijn kijk een gordijn van het kwantummechanische reductieproces, wat de mensen dus ontdekt hebben al als het meest vreemde van de natuurkunde. En mijn vragen die gaan eigenlijk, die hebben relatie tot dit model. De eerste vraag is natuurlijk eigenlijk van, ja, kan ik mijn vragen stellen uitgaande van dit model? Dus dat ik het zo zie dat in de natuurkunde het reductieproces, als het ware tussen het zelf, het ik-achtige, zeg ik vaak, in zit. En dat laatste stapje, dat het in de hersenen dus naar je bewustzijn toe komt, alle ervaring, dat reductieproces in feite is. En dat uitgaande van het ik, wanneer ik een keuze doe, er eigenlijk die keuze vanuit dat, zeg maar, totale geestelijke naar de materie toe komt en dan een bepaalde motorisch iets doet.
Nu moet u even stoppen, ga even zitten, anders dan word ik duizelig van al die vragen. Gaan we even zitten. Wanneer de mens, in wezen is dat dus fysica, metafysica, tot het inzicht kan komen dat zijn zelf bestaat uit etherische gelaagdheden, uit etherische lichamen die hij heeft. Wanneer de mens tot dat besef kan komen, dan kan de huidige fysica zich zodanig lieren, zegt hij zeer deftig, met de metafysica, waardoor de mens de religie van al die godsdiensten en een God op een troon niet meer nodig heeft, waardoor dus in die mens het besef gaat komen dat hij in zichzelf alle kosmische kracht heeft verenigd. Het is noodzakelijk, Andreas, het is noodzakelijk dat zowel in de medische wetenschap als in de fysica en de metafysica dus, en zeker in de religie, maar daar spreek ik wat later over, duidelijk gaat worden dat het zelf van de mens niet is geest daar, ziel hier, ego daar, maar dat dat zelf bestaat uit lagen van bewustzijn, die natuurkundig verduidelijk kunnen worden. Ik weet niet hoe, dan moeten door vragen naar voren komen.
Dan een andere vraag van me. Wat dat dan zijn, die andere lichamen, zoals astraal en etherisch lichaam, om het zowel natuurkundig als experientieel, dus om die liëring te kunnen aanbrengen. In de natuurkunde is er niet een idee wat het zou zijn, althans, ik ken dat niet. Terwijl ik denk dat die verschillende lichamen, dat je die moet zien aan de kant van de materie, als het ware, van dat het toch deeltjes of zo zijn. En dat...
Ja, het zijn wel deeltjes, maar het is niet materie. Het is geladen materie, zou ik het willen noemen. Dus in die gelaagdheden zitten deelstukjes van materie in. Hoe meer het, ik zal het maar even gewoon zeggen, meer naar beneden zakt, hoe meer materiedeeltjes daarin zitten.
Ja.
Begrijpt u?
Ja, maar als ik dan denk dat meteen naast het zelf, naast het geestelijke, dat reductieproces er is, dan zit dus die gelaagdheden aan de andere kant, zal ik maar zeggen. Dus aan de kant van de soort deeltjes, ja, of het dan materie...
Nee, want dat is het nou juist. Want ik vraag dus, wat voor antwoorden krijg ik hierop? Nee, het is juist dat de wetenschap nu kan gaan concluderen dat het niet aan de ene of aan de andere kant zit, maar dat het door elkaar gaat. Zo goed als er dus verschillende werelden bestaan, waar alles al is, terwijl wij, omdat wij hier tijd en ruimte hebben, het pas ervaren, wanneer het in de materie van deze aarde kan gaan komen. Begrijpt u dit?
Nee, dat komt, ja, mijn model is...
Ja, maar dat is dus een vervolg. Nou, een vervolg niet, maar een stuk van uw vraag, wat u nog verder kunt verifiëren, kunt uit elkaar kunt halen.
Ja, kijk, in mijn simpele model, het is volkomen abstract hoor, maar dan heb je dat reductieproces wat als het ware tussen dat eeuwige nu, dat ik-achtige bewustzijn, geest, en de rest in zit. Maar aan de kant van geest heeft het wel alle andere dingen die ook eeuwig en nu zijn, zoals concepten, platonische ideeën. Ja. Dus die ene wereld die geel is in die doos, die heeft ook enorme rijkdom, maar het is alles wat eeuwig nu is. En die andere wereld heeft alles waar tijd voor bestaat. En dan zou ik zeggen, ja, in die andere wereld waar tijd voor bestaat, daar zitten dan ook die etherische en astrale lichamen, zou ik denken.
Ja, ik kan nu blijkbaar de woorden niet krijgen, maar ik zie wel de beelden. En het is alsof er steeds bruggen worden geslagen. En die bruggen zijn te traceren in de wetenschap. Zowel in de medische als in de fysische wetenschap. Okay. En daar moeten we naartoe dus. En ik denk dat u iets moet vragen. Ja. Hoe...
Wilt u zeggen in een bepaalde richting vragen? Of anders ga ik gewoon op volgorde.
Ja, want anders kan ik het niet zeggen.
Ja, dat is goed.
Hoe sla je zo'n brug?
Maar hoe krijg je zo'n brug? Ja, dat begint. Een brug kan alleen geslagen worden wanneer de mens zich werkelijk totaal, en ik bedoel echt totaal, dus rationeel, in zijn gevoelsgebieden, in zijn fysieke, overal in, bewust gaat worden van dat hij is geest in materie ingedaald.
Ja.
Dan kunnen de bruggen geslagen worden, eerder niet. Een mooie vraag.
Je komt net weer terug op een vreemde paradox waar ik sinds de discussie mee begonnen en is uitgelegd wat de kwantumsprong is, mee worstel. We moeten zoeken naar mogelijkheden vanuit ons eigen zijn om een brug te slaan van de fysieke wetenschappen zoals ze nu zijn en hoe het moet gaan worden. Aan de andere kant, de kwantumsprong is gedefinieerd als een proces wat gebeurt. In de mensen zijn individueel en collectief inzichten groeiend dat er geest in ons aanwezig is. En dat gebeurt en dat geeft een grote omwenteling. Je zou je dan afvragen, dat gebeuren zorgt er dan toch voor dat het allemaal in orde komt?
Wat zeg je, dat laatste?
De kwantumsprong is de oplossing voor de problemen waar we mee worstelen in het vinden van vormgeving van hoe we het allemaal moeten doen.
Daar ben ik niet helemaal mee eens. De kwantumsprong is het model daarvoor, de opening, de poort. Ja. De consequentie daarvan is datgene wat de mens daarmee doet. Ja. Anders heeft het geen nut.
Naarmate de kwantumsprong vordert, wordt het niet steeds gemakkelijker voor de mens. Als het inzicht verder postvat dat de mens geest in zich heeft.
Ja, dat is natuurlijk
wel. En dat geeft dan de omwenteling die hierin beloofd is. Is het dan behulpzaam voor dit proces als we als mens in meditatie en gebed hulp vragen bij de acceleratie van deze kwantumsprong in onszelf?
Ja, daar is even een grensje. Nou, grens. In meditatie hulp vragen. Aan wie? Aan wat? In gebed. Aan wie? Aan wat?
Aan de meesters.
Zodra het buiten jezelf wordt gesteld, komt er een mate van afhankelijkheid wat als het ware dicht slaat, zeg maar zeggen, de geestkracht van jezelf in jezelf. Het hogere zelf in jezelf. Begrijpen jullie dit? Ja.
Maar zou niet het collectief in de geestelijke hiërarchie dat deze bijeenkomst leidt bereid zijn om Ja. Als wij daar hulp in vragen om die, ja, en als dat, die hulp te geven.
Ja,
En zou daar iets verkeerds in zijn om dat te vragen?
Nee, op die manier niet. De geestelijke hiërarchie, die ik dus het kosmisch collectief noem, van hogere bewustzijns, zet zich nu in om de mensheid de hand te reiken op dat er een brug geslagen kan worden. Daar gaat het om. Want het moet in de mens tot absolute realisatie komen. Ja. Door de menselijke wil, door de menselijke lichtkracht. Niet in een afhankelijkheid aan, ik weet niet wie of wat. Maar dan blijven we op hetzelfde steken, met iets andere normen.
Goed, hartelijk dank.
Ja, alsjeblieft.
In dit beeld, met die kwantummechanica, dan kan ik me voorstellen dat wat dan heet de kwantummechanische samenhang of verstrengeling of entanglement, dus dat delen op afstand die één geheel geweest zijn, samenhangen, dat bijvoorbeeld de basis zou kunnen zijn van telepathie of transcendente ervaringen van iets zonder dat je het zintuigelijk ervaart. En de vraag is dan eigenlijk, is dat zo? En hoe is dat dan? Oké, dus dat is het begin van de vraag.
Ja, ja. En dan ben ik het begin vergeten.
Oh, nou, dus of dat gebaseerd kan zijn op die kwantummechanische...
Ja, ja, ja. Op die verstrengeling.
Verstrengeling.
Yes. De verstrengeling kan pas plaatsvinden. Dus beleven van de parallele wereld is het in wezen. Een parallele werelden. Wanneer in die mens het besef komt van geest, dus dat het zelf bestaat uit lagen van dat zelf, waarvan de hoogste laag in de ruimte, in het hele kosmische bestel is ingebed. Snap u?
Ja.
Ja?
Er wordt ook...
Ja, we snappen iedereen dat? Nee? Toch wel? Ja, maar gerust zeggen hoor.
Dat het op het hoogste niveau, dus met in die hele ruimte ingebed
ja, ja,
is.
Ja, ja, nou ben ik er weer. Net als ik er even uit ben dan, hè.
Ja.
Dan moet ik weer zoeken, bakken.
Ja, want dat is eigenlijk het vervolg van mijn vraag. Van,
ja, en het, ja. De transcendente ervaringen had je het over, hè.
Ja.
De intuïtie, dat behoort tot het zelf in die lagen van bewustzijn. En in de, hoog of laag klinkt zo raar, maar in die hogere lagen van het bewustzijn is dat helemaal aanwezig. In de lagere lagen die zich dus in de materie realiseren, is dat onduidelijk. En wat is nou de bedoeling van dit alles en van zo'n dag als nu? Om juist in die lagere delen, juist in die materiële lagen, dit bewustzijn duidelijk te laten worden. Want hierdoor gaat er een deurtje open. En kunnen we verder komen. Ja?
Ja. Ja, er wordt dan ook vaak gesproken over zero point field, acacia veld, morfogenetisch veld en dergelijke. Ik vraag me dan af, is dat ook waar dat men daar als het ware connectie mee heeft? Of zelfs kloppender om het zo te zeggen. En waarom dan? Of is het simpelweg een andere manier om hetzelfde te zeggen?
Het zijn, heb ik daar geen connectie echt mee, kan ik soms iets van voelen. Dat is een beleving die bij iedereen anders zal zijn. Dat zero point field, dat al, waar alle energieën uit voortkomen en weer in terugkeren, is datgene wat plaatsvindt in die lagen van bewustzijn, in gradaties van niveau. Hoe die mens daarmee werkt en daarmee omgaat, dat is voor een deel afhankelijk van de levens die hij gehad heeft, de afhankelijkheden die hij gesteld heeft aan een macht buiten hemzelf, aan wat voor religie of godsdienst dan ook, maar aan van buiten hemzelf. Dus de afhankelijkheid daarnaar, dat schijnt een sluier te leggen.
Ja, maar tegelijkertijd kan die, laten we zeggen, connectie met zo'n verticale dimensie, of hoe je het noemen wil, in bijvoorbeeld bidden tot God of zo, een mens ook weer vanuit duisternis naar licht brengen.
Ja, als dat gebeurt, het bidden niet tot de God buiten hemzelf, maar tot de geest waar hij uit voortkomt om hem of haar te helpen tot een vernieuwing te kunnen komen, dan heeft het zin. En vooral als dat niet alleen gericht is op eigen egoïsch belang, maar ten dienste van.
Mag ik hier een vraag op aansluiten?
Dat is Erik,
bidden,
okay.
Of het hulpvragen niet buiten jezelf plaatsen, zeg je. Kan het zo zijn dat als je je hartsverlangen, je hartswens in jezelf laat klinken, dat de hypofyse daarop reageert met een ontvankelijk maken van hersencellen, waardoor kosmische energieën kunnen beklijven? Ja? Dus het richten van je idealen of wensen vindt plaats in een inkerend proces.
Ja.
En is in dat ontsluiten van nieuwe hersenvelden, komt daar dat, dan komt dat celmondjes en moleculaire veranderingsstructuur.
Ja. En dan gaan die hersencellen, dat is dat een beeld dat ik heb gehad hoor, misschien is het niet echt zo, maar een deel van de hersens is grijs en een ander deel zitten blauwe vlammetjes aan. Dat deel wat nog grijs is, daar zou enorm veel blauwe vlammetjes van kunnen komen wanneer dit zou gebeuren wat jij nu zegt.
Dus als iemand de MRI-scan ingaat, tot inkeer komt, zijn hartsverlangen laat spreken, zou het kunnen zijn dat daar iets zichtbaar gemaakt kan worden?
Ja, ja. De mystici in vorige eeuwen, lang geleden, konden zelfs tot levitatie komen, tot zelfs wat Jezus de Christus heeft gedaan, is dat hij moest door het lijden heen gaan vanuit zijn eigen verlangen en wil om zichzelf te offeren, maar zodanig dat hij daardoor niet vernietigd werd. Dit is een heel groot iets wat ik nu breng. En ik heb het gevoel dat ik dit te vlug heb gebracht, dat het pas bij de derde keer hoort. Maar hetzelfde speelt in ieder mens.
Ik heb dus ook een MRI-scan, maar ook een EEG gehad. En het was bij mij het meest duidelijk op de EEG. Dat er dus hersengebieden actief zijn die bij anderen niet actief zijn. En dat wordt in de medische wetenschap vertaald als epilepsie. Maar dat is het dus niet. Dat wil ik even zeggen, dat de mensen dat in de gaten houden.
Mooi, dankjewel.
Dat was een spreekster van de groep van neurologie. En ik heb wat vragen geformuleerd. Helaas zaten er geen neurologen bij.
Ach.
Ja. Dus allemaal mensen die te maken hebben met gekke ontwikkelingen in onszelf, of gehad hebben, die allemaal fysieke, emotionele, mentale bewustzijnsveranderingen hebben meegemaakt, maar ook erge fysieke verschijnselen hebben gehad.
Ja.
Dus in zijn algemeenheid, en het gaat straks naar het specifieke, naar de medische kant toe, de vragen, in zijn algemeenheid, die kwantumsprong in bewustzijn, of die wake-up call die nu over de aarde gaat, doet wat met mensen?
Doet dat met mensen, ja.
Wat doet dat met mensen? Wat doet het in het zenuwstelsel? Wat doet het in de synapsen? Wat doet het in de hypofyse?
Niet alles tegelijk.
Het specifieke neurologische gedeelte.
Ja, ja. Het roept dus weerstanden op in het paradigma van de mens. De gerichtheid op de eigen patronen, geconditioneerdheid en alles. Het geeft een gevoel van onveiligheid, wat in wezen juist niet onveilig is, maar door de veiligheid van geest leidt. De semi-veiligheid die de mens zich heeft verschaft, is gebaseerd op drijfzand, hoor ik. Nou ja, op de materie van drijfzand. De werkelijke veiligheid die de mens behoeft nu, en door die kwantumsprong langzaamaan bewust gaat worden, is gebaseerd op geest, maar roept in de mens op alle gebieden, fysiek, psychisch, emotioneel, hoe heet dat? Kan niet op het woord komen? Ja, toestanden, zou ik het maar zeggen. Oh. Een mens, ik ken mensen die hebben over hun hele lijf pijnen. Zonder dat ze begrijpen waar het uit bestaat. Het medici het niet kunnen vinden. Het zijn de weerstanden. En nou zit dat weer. Ik kijk even naar Andreas en Robert. Die stroom die langs die open bloemen gaat. Die stroom gaat daar langs. En brengt in die mensen een zweem van vernieuwing. De mens kan dat niet aan, want daar is hij niet op gericht. En heeft dus weerstanden vanuit zijn overlevingsinstinct. Dus alles gaat daarin werken. Begrijpt u dit? Ja. Sas, wil nog iets van u horen.
Wat voor effect heeft dat op het zenuwstelsel?
Zolang de mens niet wordt... wanneer de mens niet wordt opgevangen... door iemand die hier inzicht van heeft, hier begrip voor heeft, zal die een behoorlijke val kunnen maken in dat, door dat zenuwstelsel wat dan ontwricht lijkt te worden. Lijkt. Het is niet echt. Maar voor die mens is het heel echt. Wanneer daar een hulp bij komt door het inzicht over dit alles zoals het hier wordt gegeven, dan kan hij die mens helpen om door de zwaarten heen te komen en de semi-veiligheid van de oude geconditioneerdheden, dat die mens dat durft los te laten. Want de sprong in het diepe, in het nieuwe, is zeer groot, is rigoureus. Dus een spiritual healer, een medicus, een psychiater, een psycholoog, wat zou dat niet ontzettend veel diepere hulp kunnen geven aan die mens die tot hem komt, wanneer hij deze inzichten kan hanteren. En daar is het ook allemaal voor gegeven.
Hoe kunnen genezers, ofwel regulier, ofwel alternatief, zich daarin scholen? Dat mensen opgevangen kunnen worden.
Ik denk dat daar overal al scholingen voor zijn. Maar nogmaals, alles gebeurt vanuit het bewustzijn wat die mens als mens heeft. Is dat bewustzijn gebaseerd op gewin, op macht, op aanzien, op noem maar wat. Hè? Dan is de hulp die die genezer of hoe dan ook kan geven, van weinig waarde. Zal hij juist die hulpzoekende nog dieper in de put kunnen brengen. Het zijn de energieën die wij ook uitstralen. De energieën die ongezien waarschijnlijk de ander kunnen bereiken. En juist die ander daar raken waar jouw energie een respons vraagt of geeft. Begrijp je dit? Ik hoor dat ik wat rustiger moet praten. Ik kijk op mijn kop. Ja, want dan word ik te moe, hè. En dat is zonde van onze, van alles wat er nog kan komen.
Mag ik kreeg een keer aangereikt over lijden met een lange ei. En toen werd het lijden EI. En toen was het, we willen je brengen naar een andere weg. En het aanreiken van andere energieën. Het wegnemen wat al lang niet meer bij je hoort. En je laten inzien dat liefde, liefde is. Het zal je denken transformeren. Het is een liefdevolle handreiking die jou wil bereiken vanuit een zuivere energie. Een doorbraak met dieper inzicht. Je houding zal veranderen en je meer zicht geven op wat voorheen onzichtbaar was. De pijnen zullen veranderen in heldere impulsen en je intuïtie versterken. Het is energie van het zuiverste goud, gegeven uit jouw innerlijke bron. Het kan stromen daar waar het eerst geen bedding vond. Nu mag het lichtend de weg vinden waarvoor jij gekomen bent.
Nou, prachtig. Nou, is dat niet prachtig? Ja. Ja. Dit is waar we het nou de hele dag over hebben, niet? Ja.
Al een tijdje bezig zijnde met deze materie, komt er heel veel informatie op ons af. En daarin wordt dan gesproken dat er, behalve die hogere hiërarchieën, ook andere hiërarchieën zijn die dit proces, namelijk van de vergeestelijking in de materie, in de mens, dat ze die willen doorkruisen of daar niet alleen doorkruisen, maar daar ook vallen kan tegen zijn. Is daar enige kennis van?
Ja, dat is waar.
Is het waar?
Ja. U wil weten hoe dan?
Ja.
Licht roept duisternis op. Klinkt vreemd, hè? Licht en duisternis zijn elkaars tegenpolen die het geheel, het kosmisch geheel, in balans houden. Wanneer het licht groter wordt, wordt de duisternis ook groter. Want juist door de duisternis, en in een van mijn, in het laatste boekje, Quantumsprong, staat dat het de engelen van barmhartigheid zijn, en ik zag ze met een zwart maskertje voor, dat is mijn vertaling, dat juist die engelen van barmhartigheid, die vroeger de duivels werden genoemd, dus het kwaad, juist noodzakelijk zijn om de mens tot zijn werkelijke bewustzijn te brengen. Iemand zei zo even over het lijden met de lange ei. Of was u? Het lijden met de lange ei zal de mens net zo lang nodig hebben totdat dit bewustzijn zo groot is geworden in hemzelf dat dit niet meer noodzakelijk is. Deze hiërarchieën, zoals u dat noemt, werken met elkaar samen. En slechts de onschuld van de mens, van het bewustzijn van de mens, kan voorkomen dat in de lichtflitsen die die mens krijgt, ook duisternis in aanwezig zal zijn. In een lezing lang geleden, daar was professor Huyser nog bij, die stelde prachtige vragen. Wegen en dwaalwegen van channeling. Wat is er aanwezig in die mens, in zijn diepste onderbewustzijn, waardoor hij, juist dat licht krijgend en dat dan gevend, toch duisternis kan brengen? Dat is datgene wat nog niet in liefde is getransformeerd in het eigen onderbewustzijn en vooral wanneer daar niet is die innocence. Begrijpt u dit? Dus de innocence van niet willen zijn, niet willen hebben, niet willen, begeerte. Dat is de energie van begeerte. De energie van begeerte is niet alleen zwart, maar is felkleurige vlammen. En dat kan de mens totaal, als het ware, verslinden. En juist in dit tijdperk, dit Aquarius tijdperk, waar de mens steeds meer open gaat, moet er gezien, gekeken worden. En door die mens die open gaat, heel duidelijk in zichzelf onderzocht worden, of daar in datgene wat hij of zij brengt, niet de liefdeloosheid van machtswellust, van begeerte, van egoïsche aspecten aanwezig is.
Geldt de transformatie eigenlijk voor alle levende wezens, voor alle wezens die cellen hebben?
Ja.
Dus het is niet alleen afhankelijk van bewustzijn en zelfbewustzijn?
Ja, het is wel afhankelijk van bewustzijn en zelfbewustzijn. Ja. Want ook een plant, een mineraal, een dier hebben bewustzijn en zelfbewustzijn.
Ja, ja.
Alleen is dat van de mineralen, de planten en de dieren. Groepsgewijs, gesorteerd, zal ik het maar noemen.
Ja, ja, maar krijgen zij diezelfde beïnvloeding? Want ik neem aan dat zij helemaal innocent zijn en openstaan voor...
Zij krijgen dezelfde flitsen, maar staan in hun bewustzijn, dus in een totaal ander niveau.
Ja, maar daar gebeurt wel iets mee dan?
Daar gebeurt ook iets mee, ja.
Oké, dank u wel.
Waarom willen mensen zoveel hulp verlenen?
Zeg je waarom?
Waarom willen mensen zoveel, waarom zijn er zo vreselijk veel hulpverleners in deze tijd?
Nou, gewoon zegen de greep zou je zeggen. In ieder mens leeft toch, ondanks, dat zou je haast niet geloven, ondanks alle ellende en kwaad wat er gebeurt, een mate van herkenning van die eenheid waar we uitkomen. En vanuit die mate van herkenning kan in ieder mens die menselijke warmte opgloeien. Zo is mij ooit gezegd dat uw menselijke warmte is de hoogste energiebron op deze uw wereld. Waarom daar zoveel hulpverleners zijn, is omdat in ieder mens dit open gaat waar wij het nu de hele middag over hebben. En die wil dat de ander mededelen. Er is alleen één grensje. Deel dat die ander niet mee vanuit jou, dit is het, maar vanuit de waardigheid van die ander. Is dat goed?
Dank je.
Dank je wel.
We hebben het net over DNA gehad en even over het emotionele lichaam of de gevoelsbeleving gehad. Wat is de relatie tussen de DNA en de emotionele lichaam of de emotionele energieveld?
Ziet je, dat is een vraag. Ja. Weet je wat ik zie?
Nee.
Zo allemaal trapjes. Daar krijg ik nooit in één antwoord. Daar moet een heel... Dat zou prachtig zijn als daar een groep zou kunnen komen vanuit psychiatrie en psychologie. Dit wil met mij wil gaan onderzoeken. Want het is een heel groot veld. En de relatie tussen de DNA, zei je, en de gevoelsgebieden, heeft al die lagen van die lichamen die de mens heeft. En dat is zo groot, dat wanneer daar onderzoek naar zou kunnen komen, in de gehele psychiatrie, oh ja, vanmorgen hoorde ik ook nog in de forensische psychiatrie, dat heeft dus met criminaliteit te maken, dat daar een totale verandering in kan komen. Omdat dan duidelijk gaat worden waar die knooppunten liggen. Begrijpt u mij? Want ik spreek niet op uw wetenschappelijke manier. Maar...
Ik snap het wel, maar er zitten een hele hoop vragen dan aan vast.
Ja.
Op dit moment heb ik daar geen vragen over.
Nee, maar dat zou ik... Er wordt dus gevraagd om studiegroepen en bepaalde disciplines mensen zich verenigen en daar gaan onderzoeken. En dat er dan, het is mij gevraagd of ik daar ook in wilde meedoen. Één keer in de 14 dagen zou ik dat wel kunnen. Plus nog die 3 keer die ik dan ga doen, hè. En hoe dat volgend jaar is, of ik er dan nog ben, dat weet ik niet. Het is vrij grijs, maar dat zien we dan wel. Maar dan zou ik daarin mee kunnen werken, als men dat zou willen. Dus echt mensen die in die werkvelden zitten.
De hele middag kom je terug op het belang van dat onderzoek.
Ja.
Wat is er voor nodig om dat... mogelijk te maken? Moet dat vanuit de bevolking komen? Want er leeft bij wetenschappers heel veel angst, daar heb je het ook al over gehad. Wat is er voor nodig om dat praktisch te maken, om dat mogelijk te maken?
Ja, lekker praktisch. Daarvoor is nodig 2 kanten. Vanuit de bevlogen wetenschap, zou ik het zo maar noemen, de spirituele wetenschap, is het noodzakelijk dat daar de animo natuurlijk voor ontstaat, hè? En met hun kennis en de, hun achtergronden, kunnen zij een heleboel eraan geven. Maar zeker is het van heel groot belang dat er bij mensen in de werkvelden van de maatschappij, dat daar dit bewustzijn gaat leven en men met elkaar daarover wil, over wil praten, over wil onderzoeken. En het dan later wil combineren met de spirituele wetenschap. En ik weet niet wat ik daar tussendoor kan doen, maar wat ik kan doen, dat is prima. En zo zijn er nog meerdere mensen die dit ook kunnen.
Mag ik hier nog één vraag stellen die hierop doorgaat? Omdat er zoveel angst leeft om zeker vanuit de wetenschap, om je op dat gebied te begeven. Wat wordt er vanuit geest geboden aan bescherming, aan hulp, aan...
Nou, dat is een... Wanneer een mens werkelijk vanuit die innocence zich wil bekwamen is het woord niet, door onderzoek hierin verder wilt gaan en werkelijk tot diepere inzichten wil komen om, dat klinkt overdreven, de wereld te verbeteren, maar nou ja, zo is het nou eenmaal, dan zal er grote geestelijke hulp komen. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Kijk eens, mag ik het even naar mezelf doen? Ik ben, heb in mijn jeugd vaak wat stemmen gehoord, schimmen zou ik maar zeggen, gezien. Ik heb een auto-ongeluk gehad, daarna werd het wat sterker. Mijn moeder was daar bang voor, want haar moeder was in Indonesië iemand die daar heel veel van wist. Dus dat wilde ze van haar dochter niet. Oké. Ik ben jong getrouwd, ik heb een heleboel kinderen gekregen, geen tijd gehad hiervoor, alles weggeschoven. In mijn tweede huwelijk kreeg ik liefde. Haha. Liefde en veiligheid. Liefde en veiligheid. Dat was een basis waardoor het bij mij open kon gaan. En natuurlijk niet alleen bij mij. Bij iedereen kan dat zo zijn. In dat opengaan kwam alles als het ware vanzelf. De televisie stond op de stoep met het wat heet beter van de KRO, de radio, allerlei bladen en ik kreeg een grote praktijk. Ik wist van geen toeten of blazen. Maar het kwam. En er was dieptepsychologie. Daar had ik nooit van gehoord, maar het kwam. Dus vanuit toch een bepaalde innocence, zal ik het maar zeggen, kreeg ik de hulp die noodzakelijk was om dat te kunnen doen allemaal. En geen enkel mens, we zijn allemaal uniek, maar geen enkel mens is alleen uniek. We zijn het allemaal. Dus voor ieder mens geldt ditzelfde in zijn eigen context. Begrijpt u? Ja. En dat is een hoopvol gegeven. En daar moet je vertrouwen in hebben. Zal je nog een geheim vertellen? Toen ik hoorde dat... vorig jaar kreeg ik die doorgeving die in dat kleine boekje Mens in Quantumsprong staat. Met de vraag of ik dit naar buiten wilde brengen. Toen was ik net aan de beterende hand na 2 hartinfarcten en het was dus helemaal niet. Goed, dit voorjaar kwam de kentering, dan had ik het gevoel, ik kan het wel aan. Het zelfvertrouwen, het vertrouwen was nog niet zo groot, dus ik was heel onzeker. In deze onzekerheid is het mogelijk geweest dat ik daardoor te veel van mijn eigen dingen eigenlijk als het ware weggaf. En het inzicht wat ik daardoor kreeg, want ik voelde me daar behoorlijk ook schuldig van. Net of ik mijn kindje had verkocht of zo, of weggegeven. En door het inzicht hiervan, het lijden wat daarmee gepaard ging, werd dat vertrouwen plotseling heel groot. Het kan toch niet bij iemand komen als die daar niet voor open is. Dan kan het niet. Dus het vertrouwen groeide. En zie hier, zitten wij hier.
zo gaan. We hebben de religies gehad, eeuwenlang.
Wat hebben we?
De religies.
Ja.
We hebben daarna de esoterische stromingen gehad, spirituele bewegingen. En daar kom je dezelfde dogma's tegen. Eerst de religies. Toen de esoterische stromingen en nieuwe spirituele bewegingen. Je sprak net over onbevangenheid, hè?
Ja.
Gaat er niet om al onze overtuigingen, allemaal ook de spirituele esoterische loslaten, om opnieuw te kunnen beginnen en te ontwennen?
Ja, prachtig. Ja. En dat is wat er beoogd wordt door de begeleiding die ik dan krijg en dat kosmisch collectief, wat dus een brug wil slaan naar wetenschap en de maatschappij en religie van de mens. Dat is, mens, denk er toch om dat jij bent de geest. Dat in jou is alle waardigheid die je kunt hebben. Dat het respect daarvoor bij een ieder omhoog moet komen. Dat wij daarvoor moeten staan en moeten werken. En in vertrouwen. Oeh, dit was een zedenpreek. Hoeft ook maar niet. En ik wilde nu aan de slotceremonie beginnen. Deze slotceremonie, die in de wijdingsvieringen van de tempelorde die ik heb mogen oprichten, ook de beginceremonie is, is datgene wat juist vandaag heel duidelijk naar voren kwam, hoop ik. Dan ziet u 3 kaarsen op het tafeltje. De kaars aan uw rechterhand en mijn linkerhand symboliseert de eenheid van zijn geest. De kaars aan uw linkerhand en dus mijn rechterkant symboliseert het licht van het bewustzijn daarvan. En de kaars die de punt van de driehoek vormt en naar u gericht is, symboliseert de liefdeskracht die in de mens aanwezig is. Dan wilde ik u vragen, de 3 mensen uit u allen, of 2 mannen en 1 vrouw, of 2 vrouwen en 1 man, dat maakt niet uit, deze kaarsen willen aansteken met dat kleine kaarsje aan die grote kaars van de verbinding. Ziet u de relatie hier tussen? De grote kaars van de verbinding, die dan gebruikt wordt als basis voor het symbool van de eenheid van het zijn. Het licht van het bewustzijn daarvan en de liefdeskracht van de mens. En u kunt dat in uw eigen woorden zeggen of in uzelf, maakt niet uit. Wie mag ik vragen? De linkerkant, de eenheid van het zijn. Het licht van het bewustzijn. En de liefdeskracht in de mens. Ik dank u wel. En dat wij deze slotceremonie, die eigenlijk slechts een symbolische handeling is, toch in ons hart en ook in ons hoofd, in ons verstand meedragen. En dat in ons dagelijks leven, misschien soms zo nu en dan, flits daarvan kan opkomen. Ik dank u voor uw medewerking. Prachtige vragen, de humor die er ook was en het gezamenlijk zijn hier, wat een hele grote, dragende, positieve energie is. Want wij zenden energie uit en zo'n groep als deze zendt dat ook uit en zal hopelijk dezelfde energieën ontmoeten, waar dan ook. Dank u wel.